In vers 3 waren wij reeds van deze brief. De algemene brief van de apostel Jacobus, die dan schrijft over de algemene zaligheid, want dat staat dan in vers 3. Geliefden, alzo ik alle naastigheid doe. Hij doet zijn uiterste best dus. Om u te schrijven van de gemene zaligheid. Dat woord gemeen, daar hebben we het vorige keer over gehad ook. Omdat gemeen, ja, dat heeft in verschillende kringen verschillende betekenis dan wel gevoelswaren. Maar gemeen wil zeggen, dat heeft men gemeenschappelijk, dat is de letterlijke betekenis van de term. Dat is algemeen, dat is waarin wij allen gelijk zijn. Dat is gemeen en dus gewoon. En dat wordt in Nederland zeer op prijs gesteld, want in elke zin komt het woord gewoon voor in het Nederlands. We waarderen het ook in elkaar als we zo gewoon zijn. En als mensen die niet gewoon zijn, toch zo gewoon zijn. Het is onzin allemaal, maar goed, wij klungelen wat af met het woord. Het woord gemeen heeft ook een negatieve betekenis, althans in kringen van mensen die niet zo gewoon zijn. Dan is gemeen volks, ordinair. Ordinair betekent precies hetzelfde. Ordinair betekent gewoon. Daar is niks mis mee. Behalve als het van bovenaf gebruikt wordt en er wordt naar beneden gekeken, dat is ordinair, u weet wel, van het gepeupel.
Het is niet verheven.
Nee, gepeupel betekent ook maar gewoon het volk, maar ook dat woord wordt gebruikt van bovenaf. Dat komt door die euklang trouwens, dan is het iets laags en dan is het het gewone volk, het gemene volk. Maar de termen zijn eigenlijk volstrekt neutraal, want ze betekenen gewoon, het is gebruikelijk, het is normaal, het is het meest voorkomend, het is wat alle gemeenschappelijk hebben. De gemene zaligheid. Bestaat er dan ook een bijzondere, dan wel een uitstekende, excellente zaligheid? En het antwoord is ja, daar hebben we het vorige keer, dacht ik, ook over gehad. Want wij lezen ook in de Bijbel over zaligheid met eeuwige heerlijkheid enzovoorts. En eventueel zelfs zaligheid met loon, want daar komt het in de praktijk ongeveer op neer. En het is iets wat wij ons bewust zouden moeten zijn. Laat ik eens wat anders stellen. En deze brieven, deze apostolische brieven, die laten nog wel eens de verdenking op zich dat ze erg tijdgebonden waren. Dat wil zeggen dat ze of van toepassing waren en actueel, hoe zeggen ze iets, actueel waren, of in de dagen, in het begin van Handelingen, dat wil zeggen in een tijd waarin men nog nauwelijks wist wat er aan de hand was, waarin gemeentelijke waarheid nog nauwelijks was geopenbaard en waarvan men algemeen toch denkt dat de discipelen, dan wel de apostelen, meenden dat in die dagen het koninkrijk terstond zou openbaar worden. Het feit dat ik dit kan citeren betekent dat er toch enige aanleiding is voor een dergelijke opvatting. Het punt is namelijk dat men in deze brieven, met name ook van die van Judas, niks tegenkomt over een hemelse positie van de gemeente als zodanig. Men vindt dat er wat ontbreekt. Nou moet ik daar meteen aan toevoegen dat dat best zal zijn dat het om dat ontbreekt, want het is maar één bladzijde. Dus ja, je kan niet alles hebben in één bladzijde, toch? Dus ja, dat zal dan wel, het is niet een goed argument. Maar het wordt wel gedacht zo van, dat, ja, dat was toen nog niet bekend of is niet aan de orde. Het alternatief is helemaal aan de andere kant. Dat is dat de brief van toepassing zou zijn pas in de toekomst. Dat hij bij wijze van prematuur geschreven is, om pas in de toekomst bezorgd te worden in de dagen zo rond de wederkomst van Christus. Want ja, in die dagen is een hemelse toekomst of roeping of erfenis inderdaad niet aan de orde meer. Het is iets moeilijker voor velen, maar dat is zo. En dus is men geneigd te zeggen, of die brief is achterhaald, hoort tot het verleden en speelt geen rol meer. Beslot, dat wordt ook gedaan met grote gedeelte van het Oude Testament, toch? Ik heb het er niet over of het terecht is of onterecht. Ik heb het alleen over het verschijnsel. Men schuift de brief dus weg naar het verleden, of anderen schuiven de brief weg naar de toekomst. En nou moet ik eerlijk zeggen dat ik vind dat die brief in de toekomst ook erg actueel is. Actueler eigenlijk dan in onze dagen. Maar dan moet ik al voorzichtig worden. Want het zijn verre van mij te vertellen dat die brief op onze dagen en in onze tijd niet van toepassing zou zijn. Dat is namelijk wel degelijk het geval. Maar dat is ook omdat hij spreekt over, en ik ben blij met de uitdrukking nu dus, omdat hij spreekt over de gemene zaligheid. Over wat Petrus noemt in 2 Petrus 2, tegenwoordige waarheid. 2 Petrus 2? 2 Petrus 1. Wat hij noemt tegenwoordige waarheid. Dat wil zeggen waarheid die betrekking heeft op onze tegenwoordige tijd. En mind you, Petrus leefde heus in dezelfde tijd als Judas. En dus wat bij Petrus tegenwoordige waarheid is, is bij Judas dus ook tegenwoordige waarheid. Dat kan niet missen. Maar welke waarheid is dat? Het punt is dat wij van doen hebben in het Nieuwe Testament niet alleen maar met nieuwtestamentische waarheid, maar ook met gemeentelijke waarheid. Waarna er dus weer rondlopen en koffie drinken die menen dat gemeentelijke waarheid en nieuwtestamentische waarheid twee totaal verschillende dingen zijn. Vandaar dat je kunt horen links of rechts of lezen dat Christus de hoge priester is van het nieuwe verbond. Maar aangezien wij behoren tot de gemeente en dus niet bij het nieuwe verbond, is Christus dus niet onze hoge priester.
Dat weet je wel.
Zij niet. Onze broeder zegt, dan mis je wel veel. En toen zeg ik weer, zij niet. Want het punt is dat deze discussie gewoonlijk volstrekt academisch is. In de negatieve betekenis van de term. Omdat men gewoonlijk toch niet weet wat de hoge priesterlijke functie is. Naar de ordening van Melchizedek. Dus dat maakt niks uit. Eigenlijk dan. Maar het is een misverstand. En daar kan ik uren over doorpraten, maar daar heb je niet zoveel aan. Als je daar over die misverstanden doorpraten. Als je daar in zo'n discussie terechtkomt, dan zegt men, ja, maar het nieuwe verbond waarvan Christus hoge priester is, is toch voor Israël? Waarna we terechtkomen bij de oude klassieke discussie, namelijk over de vraag of wij Israël zijn, wij als gelovigen vandaag, zo ja, waarom niet? Of zo niet en waarom dan toch? Afhankelijk van welke kant je bent binnengekomen, toch? Dus dat is één. En bovendien, al kan je 100 keer bewijzen, dat kan ik ook namelijk, dat het nieuwe verbond van toepassing is of zou zijn of beloofd is aan Israël, dan heb je daarmee nog niet bewezen dat het niet aan bijvoorbeeld ook heidenen beloofd is, of althans, je hebt niet bewezen dat het niet op heidenen van toepassing zou zijn. Dat is een misverstand, hè? Ik bedoel, als broer IJzermaak kan aantonen dat hij fietsenmaker is, dat is hij niet, dat was zijn vader, maar dat doet er nou niet toe, dan heeft hij niet aangetoond dat ik het niet ben. Dat is nog een ander ding. Nou ja. En iets aantonen, aantonen dat iets niet is, dat is trouwens een heel moeilijke zaak overigens. Dus maar laten we het daar verder maar niet over hebben. Wat ik probeer u voor te houden is dat er dus wel degelijk problematiek bestaat rondom dat thema. En dat wordt meestal heel ingewikkeld gemaakt, omdat altijd, nou ja, men graaft zich in standpunten. De werkelijkheid is, sprak hij arrogant, de werkelijkheid is dat in het Oude Testament, vanuit oud-testamentische tijd en dus in de oud-testamentische geschriften is aangekondigd een nieuw verbond. Dat is aangebroken en dus van toepassing is. Sinds, namelijk op grond van de opstanding van Christus, die volgens de Hebreeënbrief door zijn opstanding en in zijn opstanding en naar de kracht des onvergankelijke levens, Hebreeën 7, geworden is tot hoge priester van een nieuw verbond. En daar wordt bovendien zwart op wit gezegd dat aangezien dat zo is, is dus inderdaad het nieuwe verbond aangebroken en is het oude verbond kennelijk beëindigd. Staat allemaal zwart op wit, gewoon niks aan uit te leggen, staat er gewoon zwart op wit in Hebreeën 7. Bovendien, als het nog oude verbond zou zijn, zou Christus geen priester kunnen zijn, laat staan hoge priester, want dan had hij uit Levi moeten zijn, hetgeen niet het geval was, want staat er in Hebreeën 7, Mozes of de wet heeft niks gezegd over priesterschap in verband met Juda. Want het is openbaar dat onze Heer uit Juda gesproken is over welke stam Mozes niets gezegd heeft over priesterschap. En het volgende hoofdstuk, dat is hoofdstuk 8, het begin van het hoofdstuk, staat als de Heer Jezus op aarde zou zijn, zou hij geen priester zijn. Kan helemaal niet. Hij is namelijk hoge priester geworden van een nieuw verbond op grond van zijn opstanding. En krachtens onvergankelijk leven, staat er. En hij is hoge priester van een nieuw verbond, dat betekent dat het nieuwe verbond dus inderdaad is aangebroken. En daarna staat er in Hebreeën 8 dat dat in overeenstemming is met het Oude Testament. Omdat in Jeremia 31 vanaf vers 31, hetgeen uitgebreid geciteerd wordt in Hebreeën 8, aangekondigd wordt. Zie de dagen komen dat ik met het huis van Israël, met het huis van Juda een nieuw verbond zal maken. Ja, maar er staat niet exclusief met Israël en Juda. Staat niet dat het niet voor de heiden is. Sterker nog, elders wordt uitgelegd dat dat nieuwe verbond gebaseerd is op de belofte aan Abraham. En Abraham was een verdorven Syriër. En onbesneden. Een heiden, naar Joodse begrippen. Toen hem die dingen beloofd werden en bij herhaling. En toen hij Melchizedek ontmoette en wat het maar weer was. Dacht dat daarmee wel bewezen was dat die dingen niet specifiek, ik bedoel niet exclusief, voor Israël bestemd zijn. Maar Israël, wat dat ook zijn mogen, maar Israël staat nou eenmaal hoog in de hiërarchie. Dat is het ding wat wij hebben afgeschaft, dat weet ik, maar in de Bijbel bestaat dat. Israël staat hoog in de hiërarchie en dus al wat van God komt, komt het eerst terecht bij Israël. Zo werkt het. Dat is nieuw verbond. Dat is actueel, daar leven wij uit. Simpel zat. Ja. Dat is één ding. Het andere is, dit is gewoon nieuwtestamentische waarheid. En ik meen dat Judas daaronder verstaat de gemene zaligheid. Dat wil zeggen, algemeen, dat is wat beloofd is, dat de mens op grond van geloof nieuw leven zou ontvangen, wedergeboren zou worden, voelt mij het mag. En sinds de opstanding van Christus gebeurt dat ook daadwerkelijk. En wat de oudste mensen gelovigen betreft, die voor die tijd zijn overleden, zij zouden zonder ons niet. Dus ja, dat wacht nog op de toekomst. Ze wacht op de jongste dag. Daar komt het verhaal vandaan. Dat je pas op de jongste dag zal wedergeboren worden of zoiets. Maar dat is allemaal Bijbels. Het punt is echter dat wij nu in onze dagen, sinds de opstanding van Christus, weliswaar leven onder het nieuwe verbond en dat Christus onze hoge priester is, onze herder, ons hoofd of wat voor termen, allemaal symboliek is dit, hè? Wat voor termen daar nog maar meer voor zijn. Maar er is nog iets bijzonders aan de hand, want voor ons als gelovigen van vandaag, dat is dat wij in de Bijbel beschouwd worden niet maar als dat bekeerde Israël, zoals dat zou zijn, of als de verzamelde gelovigen uit onze dagen, wat het maar zijn zou, maar wij worden geacht te zijn eerstelingen, eerstgeborenen, gewoon eersten voor mijn part, van dat nieuwe verbond en van dat koninkrijk en van een nieuwe schepping en hoe dat maar heten mag. En dat is men in elk geval kwijtgeraakt in de loop van de geschiedenis, in de loop van de kerkgeschiedenis. Vandaar dat men bij het vertalen van de Statenvertaling ook gestruikeld is over termen als zoonstelling. Die vind je in de Statenvertaling niet terug, in latere vertalingen soms iets ervan. Maar hoewel, men is het kwijt. Maar en het is geworden tot aanneming, tot kinderen enzovoorts, iets vaags. Alsof wij een beetje vondelingen zijn of zijn komen aanlopen of zo. Aangenomen kinderen, wie wil ze hebben? En toen, hè? En toen heeft God zich maar over ons ontfermd of zoiets. En daarmee wordt de hele Bijbelse leer over wedergeboorte en uit God geboren worden helemaal gebagatelliseerd. En dat is wat in de praktijk ook gebeurt. Daarom zeg ik het ook. Men is die dingen volstrekt kwijtgeraakt. Maar wat de Bijbel ons leert, is dat wij, punt 1, leven onder dat nieuwe verbond. Want wij hebben eeuwig leven ontvangen. Daar kan je niet mee kwijtraken en daarom is dat nieuwe verbond ook onverbreekbaar. En daarom hebben wij onder het nieuwe verbond een hoge priester die ook niet meer sterft, maar altijd leeft. Zodat hij ons volkomen kan zalig maken. Het is allemaal Hebreeën waar het letterlijk staat allemaal. Hoor. Dat soort dingen. Maar op grond van dat wij eerstelingen zijn, wordt ook in principe die Oud-Testamentische wet over de eerstelingen toegepast. Andersom gezegd, in het Oude Testament vind je wetgeving omtrent eerstelingen, dat zijn de eerste vruchten van de oogst, dan wel de eerstgeborenen. En hoe dan ook, die zijn zo zonder meer, dat is de vuistregel, hoofdregel, die zijn bestemd voor de Heer, die moeten ingeleverd worden bij de tempel, wat het maar was. Die worden gewijd aan de dienst van God. Zo worden trouwens, als mensen zijn, werden ze vervangen door priesters. Want de eerstgeborenen worden geacht priesterlijke verantwoordelijkheid te dragen. Als het vruchten van de oogst zijn, worden ze ook bij de tempel gebracht fundamenteel. En daar bewaard in de schuren, in Gods schuren enzovoort. Want al wat de baarmoeder opent en de eerste vrucht van die oogst en de eerstelingen gaven, wat het maar is, zou ingeleverd moeten worden, want het is voor de Heer bestemd. En wij zijn een gemeente van eerstgeborenen. En niet alleen maar van het nieuwe verbond, maar eerstgeborenen van het nieuwe verbond. En dat geeft ons een hemelse positie. Kortom, wij worden levend gemaakt, bewogen in de handen van de priester voor het aangezicht des Heren. Ik heb het over de eerstelingenbroden. Over het feest van Pinksteren, of hoe het maar heet, het wekenfeest. En wat het maar was, hoe het maar heet. En daar is de uitbeelding van. Vandaar ook dat de prediking van het evangelie openlijk begint op de zogeheten Pinksterdag van Handelingen 2. Dat is in de eerste plaats omdat het dan samenvalt met het, officieel althans, met het bewegen van de eerstelingenbroden voor het aangezicht des Heren, want die broden zijn een beeld van de gemeente. En in de handen van de priester worden wij levend gemaakt, bewogen. Echt, als hefoffer, inderdaad. En God aangeboden, dat is wat het is. De andere reden was natuurlijk dat het de verjaardag is. Pinksterfeest is de verjaardag van de wet. Van de komst van de wet op de Sinaï. En daarover zegt Hebreeën 12, ik vat het nu samen zo vanavond eerst. Daarover zegt Hebreeën 12, ja, gij zijt niet gekomen tot die tastelijke berg Sinaï met het onweer en het vuur en het geluid en wat het maar was allemaal. Gij zijt gekomen tot de ontastelijke berg, tot Sion, namelijk tot het hemelse Jeruzalem. Niet alleen van het oude naar het nieuwe verbonden, maar bovendien ook nog een etage hoger. Ben ik te snel nou? Lees het maar eens na in Hebreeën 12. Prachtig. De dubbele tegenstelling, ik vind hem heel mooi. Van Sinaï naar Sion is van oude verbond naar nieuwe verbond. Maar niet naar het Jeruzalem dat beneden is, maar Jeruzalem dat boven is. En het Jeruzalem dat beneden is, komt nog in de toekomst. Ongelooflijk, hele volksstammen daar niks van, maar wij wel. Dat wil zeggen in de openbaring van het koninkrijk van Christus op aarde enzovoorts. Maar wij zijn niet geplaatst in het Jeruzalem beneden. We zijn niet burgers geworden van het Jeruzalem hier beneden. Wij zijn burgers van de stad van de koning, maar dan boven. In de hemel zelf namelijk. Want de hemelse, ik kan het niet vaak genoeg zeggen, de hemelse positie is niet voor alle gelovigen, wel voor alle gelovigen van vandaag en gisteren en eergisteren enzovoorts. Dat wil zeggen, het is voor alle gelovigen vanaf de opstanding van Christus tot en met de opname van de gemeente. Maar wat daarvoor is en wat daarna komt, komt uiteindelijk terecht op de nieuwe aarde en niet in de hemel. Dat is een misverstand, want de hemel is niet het hiernamaals, blijf ik altijd roepen. Echt. De hemel, dat is een promotie naar boven toe. Die is alleen voor de eerstgeborenen, voor degenen die tot zonen gesteld zouden worden. En die bewaard worden voor een hemelse erfenis, overigens. Het is bestemd voor degenen die gemaakt worden tot koningen en priesters. Dat is de gemeente van vandaag. En dat is voorafgaand aan de openbaring van Christus met zijn hemelse gemeente, het hemels volk, in de openbaring van zijn koninkrijk. Dat is de toekomst. Zodat je daar minstens dus twee lagen in hebt. Je hebt de algemene nieuwtestamentische waarheid, maar daarna heb je ook nog de specifiek gemeentelijke nieuwtestamentische waarheid. Dat is een etage hoger. En dat zal waarschijnlijk ook de, ik weet dat nooit zeker natuurlijk, maar dat zal waarschijnlijk ook de reden zijn dat je die gemeentelijke positie, die hemelse positie van de gemeente, ja, zover komt de Romeinenbrief net niet. Die zet ons weliswaar uiteen. Nieuwtestamentische waarheid, hoe men zalig wordt, wedergeboren wordt, uit genade, door geloof en door de dood en opstanding van Christus en verlost wordt van het oude verbond, der wet namelijk, met grote nadruk, enzovoort. Waarna de vraag is, maar waar moet het dan naartoe? Hoe zal dat gaan? En hoe dat liep maar uit. En dan is het nou, de gelovigen leven onder de leiding van de, niet van de wet en niet onder de heerschappij van de zonde. Romeinen 6 en 7 of zo, hè? Maar onder de leiding van de geest. Waarna je dus een vraag overhoudt, namelijk waarheen worden ze dan geleid? Gek, hè, dat die vraag zelden gesteld wordt. Hè? Men wil wel dat de geest onze levens leidt, ons leidt in het leven, door het leven enzovoort. Enzovoort. Maar waar naartoe? Dat ja, niet in dit leven zo, in deze doolhof, maar naar, hij leidt ons naar onze zoonstelling. En daarom zingen wij Abba Vader, volgens Romeinen 8. De geest leidt ons tot onze zoonstelling, want we hebben ontvangen de geest der zoonstelling, door welke wij roepen Abba, Vader. Waarom in het Hebreeuws eerst Abba? Omdat het hele begrip zoonstelling, en ook vaderschap dan dus, een Hebreeuws begrip is, dat wil zeggen uit het Oude Testament. Het is een begrip van het eerstgeboorterecht. Zoonstelling. Niet maar geboorte, laat staan aanneming, maar zo'n stelling. Aanstelling in het erfrecht is een juridische aangelegenheid. En niet de Griekse, niet de Romeinse, maar de Hebreeuwse. Die uit de Mosaïsche wet. En zelfs nog eerder uit Genesis namelijk. Dat soort zo'n stelling. En dan komt er nog een veel grotere vraag. Dat is het dilemma. En daar houdt de Romeinenbrief dus ook feitelijk op, bij dit thema. Een veel grotere vraag, hoe dat nou kan, omdat het begrip eerstgeboorterecht, zoonschap, die begrippen die berusten inderdaad bij Israël. En zo begint dan hoofdstuk 9, want dat moet dan uitgelegd worden hoe dat kan. Dat wij vandaag deel hebben aan zoonstelling, roeping tot zoonschap en eerstgeboorterecht, omdat dat in het Oude Testament werd toegeschreven aan Israël. Nou, daar zal ik u vanavond niet mee vermoeien met hoe dat zit. Maar het punt is dat het feit dat de gemeente een hemelse positie ontvangt, wordt dus niet uiteengezet in de Romeinenbrief. Het blijft op dit punt steken. Maar het zit vast in aanstelling tot zonen. En aanstelling in het eerstgeboorterecht, dat gaat dus naar de hemel. Als je goed oplet, kom je het in Romeinen 11 trouwens tegen alsnog. Omdat daar de volheid der heidenen ergens ingaat. Maar toen maar. De hemel in namelijk, maar daar staat ze niet bij, nee. Maar daar houdt dat op. Vandaar dat ik altijd zeg, en ik niet alleen hoor. Het is vaste regel, dat het vervolg op de Romeinenbrief vind je of in Hebreeën. Als het gaat over oude en nieuw verbond, dan moet je vanuit Romeinen verder in Hebreeën. Of je moet verder in de Efezebrief, dat kan ook. En dan gaat het in Efeze verder over die zoonstelling en meteen over een hemelse positie, want God heeft ons met Christus levend gemaakt en met Christus gezet in de hemel, Efeze 2. Maar eerder al Efeze 1, God heeft ons gezegend met elke geestelijke zegening in de hemel. Dat lees je echt in Romeinen niet, hoor. Heb je dat? Dat komt omdat het een andere laag is eigenlijk. Dat is de bevoorrechte positie van degene die het eerstgeboorterecht erft. Of althans daartoe bestemd is, of hoe het heet mag. De erfgenaam. En dat zijn wij in onze dagen. Dat laatste deel, dat vind je inderdaad niet hier in deze brief van Judas. Maar het onderste deel, wat net zo goed op onze dagen van toepassing is, namelijk dat wij leven onder het nieuwe verbond, dat we deel hebben aan de zaligheid die van ouds beloofd is, dat wij zalig worden door het evangelie dat God tevoren beloofd heeft aan Abraham, om gelaten 3 dan te citeren. Ja, dat is zo, ja. Het is de algemene zaligheid en dus is die brief wel degelijk op ons van toepassing. Alleen het specifiek gemeentelijke ervan, ja, dat vind je dus niet. Niet in deze brief. En dat betekent dat die brief ook voor de volle 100% volledig van toepassing is op dagen ook na de opname van de gemeente. Wanneer er weer gelovigen op aarde zullen zijn. Maar die worden niet meer aan de gemeente toegevoegd. Dat zijn degenen die het koninkrijk hier op aarde zullen ingaan. En zelfs zullen beërven, eventueel. Want zelfs dan speelt het eerstgeboorterecht nog alsnog een rol. Het is iets gecompliceerder dan wat ik tot nu toe verteld heb. Maar het verklaart wel het gebruik van deze uitdrukking. De gemene zaligheid. En die gemene zaligheid, die heeft zo zijn kanten, die wij ook gewoon in onze aardse levens tegenkomen. Dat wil zeggen, er zitten zo hier en daar wat haken en ogen aan. En dat kan ik rustig zeggen, omdat in het algemeen vele gelovigen nooit verder komen dan dat niveau. Hè? Wij zijn mensen, wij leven hier op aarde, het gaat om het hier en nu, dus ook NCV en niet meer geloof vroeger, hè? Nu niet meer, hè? Nee. Vroeger was trouwens ook brandhout, goedenavond. Maar...
Dat is er nog wel.
Brandhout. Is dat er nog wel? Oh. Ik hou het niet echt bij, maar het gaat over hier en nu. En over de, u weet, de christelijke discussie gaat over, mogen wij dit, mogen wij dat, moeten wij zus of moeten wij zo. En gewoonlijk gaat het dan om thema's die in het algemeen in de samenleving spelen. Zo van, moeten wij ons afval gescheiden inleveren? Zo ja, en waarom niet? En mogen wij zelf ook gescheiden zijn? Zo niet, waarom toch? En wat, dat soort academische dingen meer dan de problematiek. Moeten we de zondagsrust bewaren of zo? En, ja, dat bedoel ik, in het zwembad zondag. Nou, dat is al langer geleden, iets langer. Maar toen maar, van die dingen die je... Op mijn leeftijd kan je daar laconiek over doen. Als je jong bent, is het nog vrij serieus, want je wilt toch je leven netjes inrichten. Ja. En het gaat over aardse dingen. En hoe we om moeten gaan met, het, met de kerk of zo, en waar we lid van zijn en al dat soort dingen meer. En Paulus schrijft aan de Corinthiërs dat het allemaal vleeselijk gedoe is en onvolwassenheid. Hoezo infantilisering van de... Heb je dat wel eens gezien? Infantilisering van de samenleving. Je kijkt televisie, wat zie je? Mensen met elkaar kibbelen zoals op een kleuterklasje, toch? Of ze doen spelletjes. Ja. Quizjes en spelletjes en weet ik veel. Infantilisering heet dat. Maar goed, daar zullen we het niet over hebben, want voor je het weet zitten we ook op dat niveau. Weet je waar we wel mee te maken hebben hier op aarde? Nee, dat is echt, dat is serieus. Dat staat hier ook. In vers 3. Ik lees het vers eerst maar weer. Gelieven, alzo ik alle naastigheid doe om u te schrijven van de gemene zaligheid. De algemene gewone zaligheid. Dat is verduidelijk. Dat we kinderen God zijn geworden en omdat wij het woord der waarheid, namelijk het evangelie, onze zaligheid geloofd hebben en zijn verzegeld geworden met de Heilige Geest der belofte, die het... Dus Efeze 1, wat ik citeer nu. Dat is de gemeene zaligheid. En daar staat er... Alzo ik naastigheid doe om u daarvan te schrijven, zo heb ik noodzaak gehad aan u te schrijven en u te vermanen dat gij strijdt voor het geloof. Judas zegt, als ik dan moet schrijven over de gemene zaligheid, en dat wil ik, dan moet ik dus schrijven, moet ik schrijvend u vermanen dat gij strijdt voor het geloof. Het is misschien wat lastige zin, want wij mogen tegenwoordig geen zinnen gebruiken waar meer dan 3 woorden in staan, omdat we dat niet meer begrijpen dan. Dat is te moeilijk tegenwoordig, maar daarom vertel ik maar wat die zin betekent. Hè. Daar, alzo, omdat ik alle naastigheid doe om u te schrijven van de gemene zaligheid, wel, daarom heb ik noodzaak gehad, daarom moet ik u schrijven en vermanen dat gij strijdt voor het geloof. Want die gemene zaligheid, daar hebben wij deel aan gekregen door geloof. Toch? Geloof in wat gepredikt werd, logischerwijze. Ja, dat is wat geloof nou eenmaal is, volgens je woordenboek dus... Geloof is geloof in het medegedeelde, in de boodschap. Daardoor hebben we deel gekregen aan die boodschap. Evangelie is kracht Gods tot zaligheid voor ieder die gelooft. Want door geloof krijg je deel aan wat gepredikt wordt. Ja. Maar nadat dat gebeurd is, worden wij dus door Judas vermaand dat gij strijdt voor het geloof, dat eenmaal de heilige overgeleverd is. Nog even van achteraf. Het is eenmaal aan de heilige overgeleverd, Eenmaal?
Ja, waarom ook niet?
Je zou toch denken bij herhaling?
Ja, maar de taal erop.
Om maar te zeggen, God heeft voortijds, Hebreeën 1 vers 1, God heeft voortijds veelmaal en op velerlei wijzen tot de vaderen gesproken. Dat wil zeggen, dat was niet eenmaal, maar dat was veelmaal. Maar als hier staat eenmaal, dan wil het zeggen dat het daarmee afgelopen is. Dat is dat begrip eenmaal in de betekenis once and for all. In het gewoon Nederlands, eens en voor altijd. En dat is eigenlijk één term, één uitdrukking. Alleen we hebben er meerdere woorden bij nodig. Maar het is de uitdrukking zoals je die kent uit Romeinen hoofdstuk 6. Waarvan Christus staat dat hij der zonde eenmaal gestorven is. En er wordt uitgelegd dat het dus niet opnieuw weer een keer hoeft. Want dat eenmaal is once and for all. Dat wil zeggen eens en voor altijd. Het is een eenmalig ding. Zoals ook Christus zich dan wel zijn lichaam geofferd heeft. Dat is weer de Hebreeënbrief. Eenmaal. Maar eens en voor altijd. Er wordt niet herhaald. Het is gebeurd. En gedane zaken nemen geen keer. En dat is hier dus kennelijk ook zo. Het is eenmaal den Heilige overgeleverd. Dat wil zeggen, het is gebeurd en het is achter de rug. Daar komt nou verder niks meer bij. Dit was het verhaal. En wat overblijft voor ons is om dat woord, die boodschap, dat wat gepredikt is of wat overgeleverd is, om dat te bewaren. En dat is een kwestie van strijd. Van oorlog. In onze dagen is dat moeilijk uit te leggen. Vind ik. Omdat wij allemaal denken van ja, maar open discussie. Er moet toch over gepraat kunnen worden. Iedereen mag zijn mening zeggen enzovoort. Zolang wij ons er maar niks van aan hoeven te trekken. Het is allemaal gelijk. De een heeft niet meer gezag dan de ander, zal ik maar zeggen. Het is allemaal afgeschaft, het is allemaal gelijk en zo. En we zijn tolerant en vinden het leuk dat iemand ergens over denkt. En we vinden het ook leuk dat iemand er anders over denkt. En wij zelf denken er helemaal niet over, maar doen net alsof wij er ook over denken. Maar weer anders, enzovoorts. En dat is dan allemaal leuk en aardig. Maar in werkelijkheid gaat het over oorlog. Zie je? Het is een strijd namelijk om niet alleen maar dat woord vast te houden, hoewel het dat in essentie is, maar het is een strijd om daar ook bij te blijven en meer specifiek om daaruit te leven. Dat is zo'n dilemma. In onze dagen kan je dat ook horen. Hè? Ze vinden het prima als je ergens in gelooft. Ze bedoelen in religieuze zin dan, hè? Ergens in gelooft, in iets bovenmenselijk, bovennatuurlijk, hier namaals, hier voormaals, hier ondermaals, bovenmaals, wat het maar was. Dat vinden ze allemaal leuk, maar dat moet binnenskamers. Daar willen ze op straat niks mee te maken krijgen. Dus geen hoofddoekjes. Gek, hè? Maar ja. Vroeger droegen christen dames droegen ook hoofddoekjes en hoedjes en nou ja, wat het maar was. Maar hoofddoekjes en geen kruisjes meer en geen uitdrukkingen, geen betuigingen van wat je gelooft en wat niet. Wat heb ik nou op? Goed, een saxofoon mag misschien ook wel niet meer. Ik weet het niet, maar... hè? Ja, want dat laat je iets van jezelf zien. En dat mag eigenlijk niet, want verschil mag er niet zijn. Hè? We moeten allemaal gelijk zijn, hè? Ook een religieus opzicht enzovoort. En het verdwijnt allemaal uit de samenleving. Uit het openbare leven, om zo te zeggen. Maar het probleem is dat in de praktijk altijd weer de Bijbel aan de kant geschoven wordt en plaats moet maken voor de waan van de dag. Voor de publieke opinie van vandaag, die gisteren anders was en morgen weer anders. Maar het moet allemaal aangepast worden daaraan enzovoort. U weet wel tegenwoordig, het is natuurlijk al jaren zo, is het allemaal evolutieleer en zo. Hè? Dus ja, en dat de Bijbel wat anders leert, dat is leuk. Dat is alleen voor op zondag, dat is voor in de kerk, maar maandag moet het weer gewoon. Dat is bij de evangelische omroep ook zo. Want er komt elke avond zo'n natuurfilm voorbij, toch? Dat weet je toch of niet? Ja, prachtige opname altijd. Maar elke keer komt weer die evolutieleer voorbij, hè? Nou, ze hebben het een beetje verdraaid, dus het heet nou volgens de evolutieleer. Maar in de originele tekst staat het zo niet, hoor. Maar goed, dat is dan de Nederlandse afwijking. Maar ze doen het dus wel. Hoe dat zit, hè? Volgens de enzovoorts. En daar ga je. En dat is met zoveel dingen zo, met Bijbelse waarheid.
Ja, ik heb tegenwoordig ook een mannenbijbel, een groene bijbel geloof ik. En dan hebben we ook een bijbel met een rode, met een kapel, niet gezegd.
Ja, voor alle politieke kleuren is er een eigen bijbelvertaling. Die dan weer door de beugel kan en moet allemaal aangepast worden enzovoorts. Hadden we het al over Zwarte Piet eigenlijk? Oh nee, ja. Kan je niet doen in de buurt van Dokkum, maar... Die hebben altijd al wat gehad met heiligen, maar toch wel. Hè? Grappig. Grappig. Volkomen absurd. De hele discussie. Volkomen absurd, dat is het nette woord, want het moet eigenlijk zijn, idioot. Maar te vechten voor iets wat niet, voor iemand die niet bestaat. En dan heb je een zwart en dan heeft hij werk en dan... Nou ja, goed. Dat mag het weer niet. Ik heb er niks tegen. Maar goed. Laat me zitten. De getop allemaal. Maar wij hebben van doen met de strijd. Wat is wat gebeurd? Ik kan daar uren over vertellen, beste mensen. Maar dat zijn mijn frustraties. Hoe dat dan gaat. Hoe een mens en een hele groep van mensen bovendien... gewoon Bijbelse waarheid zomaar kwijtraakt. Zomaar van min of meer van de ene dag op de andere. Dat is zomaar weg. Ik zei, misschien heb ik het hier ook wel eens gezegd. In mijn jeugd, in het milieu waarin ik leefde, dat was de hele evangelische wereld. En bij ons kwamen alle evangelisten van die dagen over de vloer. En wij bij hun over de vloer. En ik heb ze allemaal gekend, zal ik maar zeggen. En ja, wij wisten niet beter dan in het begin schiep God de hemel en de aarde. En daarna werd de aarde woestheid en ledigheid. En toen deed God in 7 dagen een werk tot herstel van een oude gevallen wereld. En dus de restitutieleer.
Ze kennen dat niet meer.
En nu zeggen ze de leer van Abt mijn Hanenveld. Hier. Ik ga me bijna gevleid voelen, maar het is natuurlijk... Volstrekte. Ja, hoe kan zoiets? Hoe kan men die dingen in één generatie gewoon kwijt zijn? Wel, omdat men concessies gedaan heeft. En met name de lui van mijn leeftijd deden dat dus. De zonen, de kinderen of de leerlingen van die lui die, enzovoorts. Concessies doen. En ik weet het niet wat dat is... ter wille van een eigen organisatie die groot moet worden... of die een koopmanschap moet worden. Ik moet even spieken bij Peters. Hè. Ze zullen van u een koopmanschap maken enzovoort. En dan doe je concessies en dan laat je bepaalde dingen uit je assortiment. Daar spreek je dus niet meer over enzovoort. Ik heb u wel eens verteld, ik ben wel eens op het matje geroepen... omdat ik ergens antwoord gegeven had op de vraag... wat vindt u van de kinderdoop? Toen had ik gezegd, jullie waren erbij volgens mij... in Leeuwarden. Heb ik wanneer was dat eigenlijk?
Ja, 80.
Een paar even terug, hè? Ja, nou goed. En toen, wat vindt u van de kinderdoop? Toen zei ik, niks. Want ja, die komt in de Bijbel niet voor. Nou, toen had ik het gevreten. Brieven, boze brieven gekregen en weet ik veel. Omdat de organisatie die vond dat we daar niet over mochten spreken als docenten. Want dat gaf maar ruzie en oneenigheid en dan joegen die mensen weg. En, ja, maar weet je dan niet dat er veel reformatorische gelovigen bij zitten als cursisten enzovoort? Ja, godzijdank, dan kun je ze een keer vertellen en antwoord geven op de vragen enzovoort. Wat doe je dan als ze vragen, wat vindt u van uitverkiezing? Of zo. Nou ja, dat gebeurt dus. Dat raak je dus allemaal kwijt. En zo verder, en zo verder. En ik weet nog dat in die boeken stond iets over de restitutieleer, maar er stond... Nou ja, er zijn meerdere verschillende opvattingen over Genesis 1. Eén daarvan is de gewoon God schiep hemel en aarde in 7 dagen. Dat was het dan. De andere is die van de restitutieleer. En dan nog een andere was dat er heel lange tijd gezeten heeft tussen Genesis 1 vers 1 en Genesis 1 vers 2... om ruimte te geven aan het ontstaan van allerlei aardlagen en het uitsterven van dinosaurussen en wat het was allemaal. Kortom, je krijgt een hele serie van... Maar je mocht niet zeggen wat je er zelf van vond dan, hè? Dan moest je vrij laten, je moest gewoon vertellen, nou, er wordt zus overgedacht en zo, en zo, en zo. Ja, doe je nou bijbelstudie of niet? Nou, enzovoort. En voordat je het weet, ben je het kwijt. Nou ja, voordat ik het wist, was het ook inderdaad weg. Dat is met de Bijbel kwijt.
Ja, als het begin niet waar is, zal dat wel weer waar zijn. Waar ga je?
Ja. Ja. Nou ja, ik kan bij de mond houden, maar daarover. Maar zo gaat dat. Ja. Kortom, men ontloopt de strijd... Men wil het gezellig houden, zaakje bij elkaar houden, ter wille van de... De eenheid, de grote en...
De man van de liefde.
Ja, ja. Maar in werkelijkheid, men verdunt de wijn met water, dan wel, men draagt het woord Gods te koop. Want zo is dat vertaald in... is het 1 Korinthe 1, geloof ik wel.
Verkopen.
Nou ja, men doet het tekort. Men, alles wat maar aanstootgevend zou kunnen zijn, dat haalt men eruit. En dan hou je over dat we een beetje lief zijn moeten voor elkaar. Ja, daar heb je geen God voor nodig en geen Bijbel hoor, om dat te beargumenteren.
Humanisme.
Toch?
Humanisme, ja.
Ja. Nou ja, humanisme is natuurlijk niet anders dan christendom waar men Christus buiten gezet heeft. Dat is de historie van humanisme. Humanisme komt niet zomaar op, maar humanisme is inderdaad van oorsprong een christelijke lering, gaat over christelijke deugden, Erasmus, christelijke deugden enzovoort, maar men heeft Christus buiten de deur gezet. Vandaar dat hij in het rijtje gezet wordt, nou ja, naast de kerkhervormers, Erasmus. Omdat hij natuurlijk door Christus buiten de deur te willen zetten, zette hij in ieder geval de kerk buiten de deur, was het idee, toen. De Rooms-Katholieke kerk, althans. Maar zover wilde hij niet gaan, want hij wilde toch wel binnen die kerk blijven. Dat is om maatschappelijke redenen ook wel eens wenselijk, want als je... buiten die kerk terecht kwam, dan was je overal buiten, hè? Maar hij wordt genoemd in verband met de kerkhervorming, maar niet omdat hij terugkeerde naar de Bijbel, maar omdat hij wat had tegen het gezag en de dwingende macht van de kerk. Dat is het. En vandaar de uitgebreide briefwisseling tussen Luther en Erasmus en wat allemaal was allemaal. Maar goed, maar om een beetje lief te zijn voor elkaar, ik bedoel, het zogenaamde het verhaal van naaste liefde, de term komt uit de Bijbel, maar het idee, ja, daar heb je een Bijbel voor nodig, die ben je dan al lang kwijt. Het idee van, wat gij niet wil dat u geschiet, doet het ook een ander niet, of de positieve versie daarvan. Ja, die is ouder, ik kan niet zeggen ouder dan de Bijbel, want er is niks ouder dan de Bijbel. Maar het is in ieder geval ouder dan het christendom. Die vind je bij de oude klassieke filosofen net zo goed terug. Dat is voor de hand liggend. Hoe zou je het zelf vinden, Jantje? Als Pietje jou geslagen had, dan is ze lollig. Nou, waarom, Jantje, sla jij dan Pietje? Dat is natuurlijk een reden voor, omdat hij zwart was. Maar dat... Toch maar. Ik had Klaasje moeten noemen natuurlijk. En andersom, ja. Maar vooruit maar weer. Dat gij strijdt voor het geloof. Dat is waar het over gaat. Het is oorlog. Ooit zei iemand tegen mij, als jij spreekt lijkt het wel alsof je tegengesproken wordt. Zo spreek je. En dan zeg ik, ja, maar dat is ook zo. Het is oorlog. Het is geweld, het is tegen de duivel die altijd probeert het woord van God weg te redeneren en er wat anders voor in de plaats te stellen. En dat gebeurt gewoonlijk met een christelijk sausje. Dat is een wolf in schaapskleren. Dat gebeurt in de christelijke en de theologische wereld. Ja, niet van daarbuiten, dat weten we wel. Dat is duidelijk, dat zijn die anderen. Maar het gebeurt in ons midden. En dat is wat de Bijbel er ook van zegt. En dat maakt het zo moeizaam, moeilijk, om daaraan vast te houden. En daarom ben ik ook nooit geneigd ergens aan toe te geven. Ik wil zeggen, de Bijbel leert het en daarom is het zo. Ja, moet je dat dan zo hard zeggen? Ja, ik ben eraan toe. Dit is het vers en hier moet ik over spreken. En toen zei die man die zich dominee noemde tegen mij, ja Abt, het is wel waar wat jij zegt, maar dan moet je de mensen niet vertellen, want dan krijg je problemen mee. Ja, dat bedoel ik. Ja, natuurlijk krijg je daar problemen mee. Maar ja, de Heer ook en alle profeten, ze kregen er allemaal problemen mee. Zelfs Mozes met zijn wet. Ja. Toch? Ja. Dus ja, dat is nou eenmaal zo. En dat is zo omdat de wereld geregeerd wordt door de duivel. De grote tegenstander. Die wij trouwens thuis de Zwarte Piet noemden. Alsof er niet voldoende Bijbelse termen voor die figuur zijn. Waar we ons zeiden dat de Zwarte Piet ontleent aan... Kent het spelletje Zwarte Piet?
Ja.
Iemand blijft met die kaart zitten. Ja. Kijk, dat is Zwarte Piet, ja. Ergens zit die Zwarte Piet. En ergens, het idee was ergens bij de duivel. Je weet niet waar, maar je moet oppassen. Je moet goed opletten, want voordat je het weet gaat er weer wat mis. Dat is ook zo, ja. Maar dat gij strijdt voor het geloof. En sommigen hebben ervan gemaakt dat geloven zelf een strijd is. En dat lijkt me te ver. Geloven is geen strijd, geloven is makkelijk.
Wat doe je?
Ja, het blijft zo... Misschien trap ik nou weer een open deur in, maar het blijft zo dat geloven, dat is wat de mens van nature doet. Als dat niet zo was, zouden we de hele discussie omtrent Zwarte Piet ook niet gehad hebben. Want het probleem is dat die kindertjes, die hebben ze wat wijs gemaakt, wij hebben ze wat wijs gemaakt. En daarom geloven ze in Zwarte Piet. Nou ja, goed. En de tegenstanders ervan kennelijk ook al, want je kan niet tegenstander zijn van iets wat er niet is, toch? Wel. Nou, dat we weer te zeiden. Maar wat een kind doet is geloven. Dus wij ouders kunnen ze van alles wijs maken. Daarom moet je ze vroeg wijs maken dat de mens een zondaar is en om niet gerechtvaardigd door geloof in de Heer Jezus Christus. Dat geloven ze zo. Dus geloven is geen verdienst. Geloven is vertrouwen in wat je medegedeeld wordt. Pas later komen kinderen erachter dat die volwassen mensen ook niet te vertrouwen zijn. Maar daar moet je voor zijn. Voor die tijd moet je erbij wezen. Zegt de Bijbel ook. Hè? De kinderen mogen ze besturen, zei de Heer Jezus. Toch? En indien gij niet wordt als een kind, maar wat is het dan zo kenmerkend voor een kind? Wat maakt een kind tot kind? Wij zeggen, ze zijn zo onschuldig. Maar wat bedoelen ze? Ze zijn zo naïef. Ze geloven gewoon wat je ze vertelt. Nou, dat is het. Dat is niet de strijd. Dus. De strijd ontstaat daar waar de mededeling die geloofd zou worden, tegengesproken zou worden. Dan komt men in de problemen. Dan wordt het oorlog. Dan worden emoties overhoop gegooid. Want wat is Sinterklaas zonder Zwarte Piet, bedoel ik maar, hè? Dat is toch even, ja, dan moet je toch wel even, nou ja, enzovoorts. Strijd. Oorlog. Nee, de strijd is om die beginselen te bewaren, maar daaruit te leven in de praktijk. En ik weet het zeker, omdat de essentie van al die Nieuwtestamentische brieven, inclusief die van Judas, is dat wij die uit geloof zijn zalig geworden in de zin van wedergeboren zijn. Dat wij die uit geloof zijn wedergeboren, dat wij ook in de praktijk uit het geloof zouden leven. Of zoals het heet, in nogal wat schriftplaatsen, waaronder Hebreeën 10, de rechtvaardige, daar staat want er is geschreven, De rechtvaardige zal uit het geloof leven. En ons werd geleerd, ik bedoel, in mijn jeugd dus, hè, waar ik net over had, hè, werd ons geleerd dat er niet staat, de onrechtvaardige zal uit het geloof leven, of de onrechtvaardige zal door geloof behouden worden, tot leven komen. Er staat, de rechtvaardige zal uit het geloof leven. Want het is een uitspraak die niet gaat over hoe men verlost wordt, maar hoe men als verloste in de vrijheid leeft in de praktijk. Nog eens, de uitspraak gaat niet over de dood en opstanding van Christus, kortom het werk dat hij volbracht heeft in het verleden, maar het gaat over het tegenwoordige werk van Christus en daarmee de tegenwoordige positie van de gelovigen. Wij zijn gerechtvaardigd en wij dan gerechtvaardigd zijnde uit het geloof hebben vrede bij God, Romeinen 5 vers 1, en wij die rechtvaardig zijn op grond van Gods uitspraken, op grond van Gods recht, wij zouden uit het geloof leven tot behouding der ziel. Dit is, ik geloof dat ik hem toch maar even opzoek. Hè. Nee, dit is Hebreeën 10. Romeinen 5 is, wij dan gerechtvaardigd zijnde uit het geloof hebben vrede bij God door onze Heer Jezus Christus. Waarna de retorische vraag is in Romeinen 5, wat denk je wat de Heer nu voor ons doen zal, nu wij gerechtvaardigd zijn? Dat wil zeggen, de vraag naar zijn tegenwoordige werk. Maar die laat ik liggen, ik ga naar Hebreeën 10. Dan moet ik hem opnemen vanaf vers 37, waar staat, want, dubbele punt, nog een zeer weinig. Tijds namelijk. En hij die te komen staat, zal komen en niet vertoeven. Ik hoop dat u begrijpt dat we daarmee terecht zijn, wel degelijk bij de achtergrond ook van de brief van Judas. Het idee is namelijk dat er een oordeel zou komen, dat God een oordeel zou brengen, dat Christus een oordeel zou brengen, maar dat het tot op heden niet gebeurd is. Ik meen dat we die ook vorige keer hebben aangehaald, onder verwijzing naar 2 Petrus 3... over de langmoedigheid onze Heren, enzovoorts. Dat oordeel komt namelijk een keer, en dat staat hier dus ook. Maar wij leven in de tijd waarin dat oordeel nog niet komt. En dus, nog een weinig tijd, en hij die te komen staat, zal komen en niet vertoeven, maar de rechtvaardige zal uit het geloof leven, dat wil zeggen in afwachting van zijn komst, zolang hij nog niet komt, indien de Heer vertoeft te komen, heet dat, leven wij die gerechtvaardigd zijn uit het geloof. En dan voor alle duidelijkheid, vers 37 en 38 zijn inderdaad geciteerd uit Habakkuk 2. Dat staat erbij in uw Bijbel waarschijnlijk, hè? Ja. waar er staat dat zolang de Heer nog niet komt, zouden wij als rechtvaardigen, wij die gerechtvaardigd zijn, leven uit geloof. Dat wil zeggen, leven in vertrouwen op Gods beloften. En niet maar op zondag, maar op maandag, wanneer het maar was, maar gewoon. Heel ons leven, alles doen en laten, ja. Maar de rechtvaardigen uit geloof leven. En zo iemand zich onttrekt aan dat leven uit geloof, zegt de Heer, mijn ziel heeft in hem geen behagen. De Heer zegt, ik heb geen behagen in die rechtvaardigen die niet uit het geloof leven. In de praktijk. En daarna komt het commentaar van, naar ik aanneem, Paulus. Die zegt, maar wij zijn niet van, wij behoren niet tot, wij zijn niet van degene die zich onttrekken, in verband met het voorgaande vers, maar zo iemand zich onttrekt aan het leven uit geloof. Hij zegt, wij zijn niet van degene die zich onttrekken aan het leven uit geloof, ten verderve, want dat leidt tot verderf, maar van wat kun je nog vragen, maar ik kan net zo goed eerst even doorlezen. Maar wij zijn van degene die geloven tot behouding. En nu komt het antwoord op de vraag van wat? Der ziel. Ja. En daarvan moet dan weer uitgelegd worden, tot mijn leedwezen, moet dan weer uitgelegd worden dat ziel, het woord ziel, in de Bijbel, zowel in het Oude als het Nieuwe Testament, de aanduiding is van het praktische leven van de mens. Dan wel de levende mens, maar dan niet een die zijn leven doorbrengt op een bed of zo, maar de mens die actief wat doet, hè? De levende mens. Die heb je toch, hè? Zoals, we hebben de levende God. De levende God dienen. De levende God wil niet zeggen dat hij leeft, namelijk bestaat. Het wil zeggen dat hij wat doet. En de levende mens is de mens die wat doet. Maar er is een woord voor een levende mens, voor een actieve mens, dat is een ziel. En als die mens overleden is, maar nog aangewezen kan worden, dan heet hij een dode ziel. Er zijn de vertalers wat slordig in geweest, moet ik u zeggen, in het Oude Testament. Omdat ze de moeite mee hadden. Want de term dode ziel is gewoon de aanduiding van een lijk. Daar hadden we een beetje problemen mee dat het woord ziel gebruikt wordt voor een lichaam. Maar het is correct. Het is volstrekt correct, ja. En in het Nederlands taalgebruik vind je het ook wel terug, hoor.
1 Petrus 4, vers 2.
Dat is, ja, dat klopt, ja. Daar staan die woorden achter elkaar, hè. In, een paar bladzijden terug. In 1 Petrus 4 vinden wij in vers 2 dat de bedoeling is om nu niet meer naar de begeerlijkheden der mensen, maar naar de wil van God te leven. De tijd die overigens in het vlees, het gaat over ons praktische leven, dat heet ziel. En dat was geïntroduceerd in 1 Petrus 2, één bladzijde ervoor. Bij gebrek aan een woordenboek hebben we gewoon de Bijbel. Ja. Want daar staat in vers 11 van 1 Petrus 2. Geliefden, ik vermaan u als inwoners en vreemdelingen dat gij u onthoudt van de vleeselijke begeerlijkheden, welke krijg voeren, oorlog, strijd, tegen de ziel. En dan meteen vers 12. En houd uw wandel eerlijk, dat wil zeggen met ere of eervol of eerbaar eigenlijk. Houd uw wandel eerlijk onder de heidenen enzovoort. En wat in eind van vers 11 heet ziel, Dat heet in vers 12 wandel. En dan is volkomen logisch wat hier staat. Vleeselijke begeerlijkheden voeren krijgt tegen de ziel, maar houdt uw ziel eerlijk. Uw wandel namelijk. Onder de heidenen. Want die wandel, dat is gewoon de ziel. Dat is de levende, actieve mens. En daarna zijn we terecht bij het thema dat wij in vorig seizoen besproken hebben, wat langer geleden, in de Filippense brief. Het idee namelijk van zaligheid van de ziel, wat niet hetzelfde is als de zaligheid van het lichaam. En, om zo te zeggen, ook niet hetzelfde is als de zaligheid naar de geest. Kortom, dat hebben wij geleerd van broeder Roosendaal. Nou, dat is niet waar, maar die, in een van zijn geschriften is dat goed na te lezen. Die zegt, het is drievoudige zaligheid. Drievoudige behoudenis, wat hetzelfde is. Drievoudige verlossing, wat hetzelfde is. Hetzelfde woord ook zelfs. Het is drievoudig, die is naar de geest, die is naar ziel en naar lichaam. En in die volgorde. Wij worden wedergeboren uit geest en dus zijn we geest. Dat is Johannes 3. Geest. Dat is het abstracte deel van de mens. Denken van de mens kan nog net. Maar goed, het is het inwendige, het onzienlijke deel van de mens. Maar de ziel is toch zinnelijk. Het zinnelijke deel van de mens. Al jaren en dag zeg ik, dat is die mens die je kunt filmen. De mens die wat doet, die actief is, dat is zijn levenswandel. En daarna heb je nog het lichaam. Er valt weinig aan te filmen, fotograferen is voldoende. Dat is het dode lichaam bedoel ik dan. Hè? Dat is sec, dat ding, dat instrument, dat stuk gereedschap. Aardse tent of wat het maar is. Ja. En dat maakt deel uit van het praktische leven. Dat kan nog net. Vandaar het woord ziel wel degelijk gebruikt wordt. Ook voor een lichaam. Echt wel. Maar als een mens is overleden, dan gaat zijn geest, nou, niet zijn ziel. Dan heb je een lichaam en geest. Want ziel is de actieve, levende mens. En de bedoeling is dat wij die naar de geest zalig zijn geworden, ook naar de ziel zalig worden. Of anders gezegd, wij die uit het geloof zijn wedergeboren, zouden ook uit het geloof leven in de praktijk. En daarom, wij leven uit geloof tot behouding, Hebreeën 10 weer, tot behouding der ziel. Dan blijft er wat van je leven over. En dat, nou, ik moet nou pauzeren, maar ik zeg het er gratis even bij. Dat was het dilemma tussen, want ik vind het buiten de orde, maar dat was het dilemma tussen Luther en Jacobus. Luther die zegt, er staat in Romeinen 3 dat de mens zalig wordt, verlost wordt, zalig wordt door geloof alleen. En Jacobus zegt, hoezo geloof alleen? Dat kan helemaal niet, dat moet geloven en werken. En dat lijkt een tegenspraak en het is het niet. Want in Romeinen 3 gaat het over de wedergeboorte als zodanig, door geloof alleen. En Jacobus heeft het uitdrukkelijk, want dat staat er, over de zaligheid der ziel. De term gebruikte introduceert hij in Jacobus hoofdstuk 1 enzovoort. Hij heeft het over het praktische leven van de mens. Dat gaat niet zonder werken. En het resultaat daarvan is loon. Goede werken leiden niet tot wedergeboorte, zoals soms gedacht wordt. Goede werken, als het tenminste echt goed die goede werken zijn die God voorbereid heeft waarin wij zouden wandelen, Hebreeën of Efeze 2 vers 9 of 10 of wat dan ook. Goede werken leiden tot loon.
En niet tot de hemel.
Maar het heet net zo goed zaligheid.
Die hemel
heb je al. En die goede werken maken deel uit van onze hemelse wandel. Precies. Het zijn twee verschillende dingen. En op slot heb je nog een derde punt. Dat is, je hebt ook besproken naar aanleiding van de Filippense brief. Dat is dat wij verwachten de zaligmaker die onze vernederde lichamen zal zaligmaken. En gelijkvormig maken aan zijn heerlijk lichaam enzovoort. Dat is de zaligheid, de verlossing van het lichaam als zodanig. Alleen moet die dingen wel uit elkaar weten te houden. Dus wij, de strijd is niet de strijd om tot geloof te komen. De strijd is om in de praktijk daaruit te leven. Om ons dat eigen te maken in alle praktische omstandigheden. In de derde vers van Judas lezen wij dus de vermaning, namelijk dat gij strijdt voor het geloof. Blijkbaar strijden om uit het geloof te leven. Daarmee komt zo'n tekst overeen met werkt u zelfs zaligheid met vrezen en beven. De zaligheid van uzelf, van uw ego, van uw eigen, van uw ziel. Namelijk, strijd voor het geloof dat eenmaal den heiligen overgeleverd is. Dat wil zeggen aan de heiligen en daarna natuurlijk ook door de heiligen trouwens. Want die overlevering vindt plaats door degenen die daartoe geheiligd zijn, die daarvoor staan in de dienst van God. Als ik dat dan een parallel tekst moet noemen, dan is dat denk ik toch in de eerste plaats 2 Timotheus. 2 Timotheus 2. Waar dan weliswaar boven staat vermaning tot getrouwe plichtsbetrachting. Plichtsbetrachting, kent u dat woord nog? Plichtsbetrachting. Maar het ging over oorlog. Namelijk over de krijgsknecht van Jezus Christus. Dat is vers 3 van 2 Timotheus 2. Maar Paulus schrijft aan Timotheus: gij dan leidt verdrukkingen als een goed krijgsknecht van Jezus Christus. Wij leerden in militaire dienst dat we 24 uur dienst hadden en recht op ontbering. Spottend. Hè? Kennen jullie dat nog of niet? 24 uur dienst en recht op ontbering heette dat. Ja. En hier heet het: leidt verdrukking als een goed krijgsknecht. Gewoon soldaat. Van Jezus Christus. Maar dat staat niet zomaar, dat is vers 3. Het begint met vers 1 natuurlijk. Gij dan, mijn zoon, wordt gesterkt in de genade. Let op dat er nooit zulke dingen staan als gij dan, mijn zoon, wordt gesterkt in de wet of zoiets. Ik hoop dat u dat ook vreemd in de oren klinkt. Dat komt niet voor namelijk. Wordt gesterkt in de genade die in Christus Jezus is, want genade en waarheid is door Jezus Christus geworden. Het is de inhoud van het evangelie. Het is het woord der waarheid, het evangelie, uw zaligheid. Wordt gesterkt in de genade. Ziet toe dat niemand verachteren van de genade en woorden van die strekking. En dan specifieke opdracht aan Timotheus, door Paulus. En hetgeen gij van mij gehoord hebt, let op dat en daarvoor. Aan het begin van de zin. Dat heet een voegwoord. En het voegt dit vers aan het voorgaande. Namelijk wordt gesterkt in de genade. En dus met als consequentie, als gevolg. En in verband met wat nu volgt. Hetgeen gij van mij gehoord hebt. Onder vele getuigen. Dat wil zeggen, er zijn ook anderen die hetzelfde gezegd hebben. Want getuigen is in principe spreken over wat men gezien, gehoord, aanschouwd, getast heeft. Met dank aan Johannes voor deze mooie woorden uit 1 Johannes 1. Maar dat is getuigen, hè. Hetgeen gij van mij gehoord hebt onder vele getuigen, betrouw dat aan getrouwe mensen, Betrouwde, er staat niet roep het van de daken, predik het over heel de wereld aan alle mensen alom. Dat zou je misschien moeten doen, maar dat is niet wat hier staat. Er staat, betrouw dat aan getrouwe mensen. Dat wil zeggen, dat gebeurt dus toch min of meer binnenskamers. Welke bekwaam zullen zijn om ook anderen te leren. En waar de man het nu over heeft, is niet over de prediking van het evangelie, maar over het doorgeven van de waarheid. Die bewaard zal worden. Dat die vanuit die positie ook gepredikt zal worden, dat is natuurlijk ongetwijfeld zo. Maar het gaat er primair om dat dan die waarheid die gepredikt moet worden, dan toch in de eerste plaats moet bewaard worden. En dat is niet geheel hetzelfde. Dat is waarom ik een uitgebreid archief heb. Van alles wat maar enigszins evangelisch was in Nederland. Zo van, ik bewaar dat, ik weet niet voor wie ik dat doe, maar dan maar voor mezelf dan maar. En wat er nog ooit mee gebeurt, weet ik ook niet. Maar dan gewoon om die dingen te bewaren. Ik kan aantonen wat men in het verleden leerde en hoe men het deed enzovoorts. En dat daar een traditie mee niet alleen opgebouwd is, maar ook voortgezet werd in de loop der tijden enzovoorts. En daar gaan we graag mee door met zo'nzelfde traditie. Want traditie is trade, is handeling. Traditie is het doorgeven van hand tot hand, van generatie naar generatie. Er is niks mee mis hoor. Dat is gewoon bewaren dat wat de voorvaderen gedaan hebben, tot stand gebracht hebben en hoe je dat maar noemen moet. Hebben jullie dat nog? Daarom gedenken wij, gedachten wij, een paar weken terug, en misschien het hele jaar wel, 500 jaar reformatie. Alleen tot mijn leedwezen bleef er van Luther niet veel over. In die essentie van wat Luther gedaan heeft, is me volkomen kwijtgeraakt. Maar dat was ook de man die terugging naar de bron, terugging naar de Bijbel enzovoorts. Die moet je vast zien te houden. Dat is wat het is. En of je het ook doorgeeft, ja, dat weet ik niet of dat je bediening is en of je dat doen moet en of het verstandig is of wat dan ook, maar het moet wel bewaard worden. Dat is waar het over gaat. En veel meer kan ik u daar zo niet over vertellen. Maar het gaat om een beginsel, dat ik me heel goed bewust ben dat het zo werkt. Betrouw dat aan getrouwe mensen. En de twee keer trouw wil zeggen dat het gaat om de continuering, het in stand houden van het een en ander. Waarom moet dat? Nou, omdat voordat je het weet, ben je het kwijt. Waar was het ook alweer? Waar heb ik dat? Enzovoorts. En daar komt de neiging vandaan, broeder Wijsema, om dingen te bewaren. Ja, dan moet je ook mee oppassen dat het niet een obsessie, een neurose wordt. Want dat kan ontaarden, dat is een bekend verschijnsel. Maar toch, bewaren. Nou goed. Terwille van het historisch besef en om aan te kunnen geven van dit is niet nieuw, dit is niet wat we vandaag hebben uitgevonden, dit hebben ze veel eerder uitgevonden, dat is door generaties doorgegaan, dat heeft zich bewezen enzovoort. Het is geen nieuw lichterij, we hebben het woord van God dat zeer vast is enzovoort. En geloof is een zaak van generatie op generatie. Zeker wel, daar verandert niks aan, dat kan ook niet, want het woord van God verandert niet. En dus, hetgeen gij van mij gehoord hebt onder vele getuigen, dat wil zeggen niet alleen van Paulus, maar ook van anderen, betrouw dat aan getrouwe mensen. Je kan ook gewoon zeggen dat hier gezegd wordt dat hij onderwijs moet geven aan mensen die daarna zijn bediening weer moeten voortzetten. Dit is me net iets te zwart-wit wat ik nu zeg. Ik heb het liever wat genuanceerd. Het gaat mij gewoon nu om het principe. Maar zo werkt het wel, ja. En dan heet, en het volgende vers heet dan meteen, gij dan leidt verdrukkingen. als een goed krijgsknecht van Jezus Christus. Als je het drie keer overleest zo, dan weet je dus hoe het in elkaar steekt. Namelijk dat het vasthouden aan de genade van vers 1... en het vasthouden aan wat overgeleverd is, de tradities, dat je dat brengt in een positie van oorlog, omdat de wereld daar een hekel aan heeft. En dat is niet van de laatste jaren. De methode van de duivel is een heel simpele. Hij probeert ons te beroven van elk historisch besef. Nee, iets als evolutieleer past daar goed in. Je vraagt je af waarom dat niet eerder onder de mensen verspreid is geworden. Het antwoord is omdat het een stomzinnige leering is. Maar in onze moderne tijd is men daar gevoelig voor. En is men zo dom dat men zelfs zulke domme dingen gelooft. Die van in het begin was er niks en dat ontplofte. U kent dat verhaal langzamerhand, dus ik wil er niet eens serieus op ingaan. Maar verandering, verandering. Zoveel mogelijk verandering. Dat is de filosofie van de laatste pak een beetje 200, 250 jaar. Maar het is een methodiek die de eeuwen door gehanteerd is geworden door de duivel. Zo doet hij dat. En de belangrijkste methode van verandering, verandering, verandering is die van de dood. Die van de duivel bedient zich van de dood. De duivel is degene die het geweld des doods heeft, dat weet u toch? De aardigheid is dus dat elke nieuwe generatie opnieuw het wiel moet uitvinden. Het begint allemaal overnieuw. Nou weet ik dat het zo zwart-wit niet is, omdat niet de hele generatie in één klap verdwijnt, nadat een nieuwe generatie in één klap verschenen is. Het gaat geleidelijk aan, hè? Maar niettemin gebeurt dat dus wel. Het is wel degelijk zo wat prediker zegt. Het ene geslacht komt en het andere gaat, enzovoorts. En dat betekent dat het allemaal elke keer weer overnieuw begint. Daarom leren wij op school dat Bonifatius... We hadden het al over Dokkum, toch? Oké. Dat Bonifatius... Oké, Willebrod, want die kwam eerder. Ja, die kwam eerder, Jan. Ja, dat Willebrod en Bonifatius hier in de lage landen het christendom verbreid hebben enzovoorts. En dat mag dan zo zijn, ik zal het niet ontkennen, maar het suggereert dat dat nooit eerder gebeurd was en dat is niet waar. Het is al in de eerste eeuw van onze jaartelling gebeurd, aantoonbaar, historisch vastgelegd enzovoorts. En als je wat over Willebrod moet zeggen, Bonifatius, dan moet je eigenlijk zeggen, die hebben geprobeerd de macht van Rome te vestigen in deze streken, vooral in Friesland. Want die Friezen, dat is duidelijk, dat hoef ik hier niet uit te leggen. Die wilden zich niet aan de Franken onderwerpen en daarmee niet aan de macht van Rome. Dat is het eigenlijk. En wat ze hadden tegen Bonifatius, dat hij vertegenwoordiger was van Rome. Die bliefden ze niet hier in Friesland. In Engeland trouwens ook niet, maar toen maar weer. Maar dat staat allemaal gekleurd in je geschiedenisboekjes. Hoor. Maar het is wel waar dat via al die volksverhuizingen het verspreide evangelie dus mee migreerde. En dat een paar jaar later, dan zit je dus met een heel nieuw volk in dezelfde plek, in Dokkum zal ik maar zeggen. En dan kan je overnieuw beginnen met de prediking van het evangelie. Tenzij je er altijd mee doorgegaan was natuurlijk. Maar ik bedoel, maar het is de methode waarmee de duivel werkt. Met die verandering en met die generaties die verdwijnen. Maar vooral verandering. Een andere kijk op de maatschappij, op de samenleving moet andersom ingericht worden. En daarom wordt vanzelf de gedachte, kunnen we de Bijbel zodanig aanpassen en uitleggen. Of opnieuw vertalen desnoods. Om het een beetje in te passen in onze moderne levensbeschouwing. En wij denken allemaal dat de waan van de dag, wat we gisteren hebben uitgevonden, gospeltruth is. Hoe zeg je dat in het Nederlands? Nou ja, zoiets. Ja, de prediker zei het ene geslacht komt en het andere gaat en de aarde blijft gewoon staan. En er komt niks nieuws, het is allemaal alles geweest. Dat wil zeggen, de, Elke generatie begint overnieuw. Ik krijg er de zenuwen van, een kriebel in mijn tenen. Als er weer iemand, zo zit er zo'n jonge juffrouw op de televisie te praten. En die weet dan weer precies hoe we de samenleving moeten inrichten. Hoe we kinderen moeten krijgen. Bijzonderachtig. En hoe we kinderen moeten opvoeden enzovoorts. Want die heeft dat nou allemaal. Heeft een uitgebreide studie nagedaan in de afgelopen 3 maanden. Enzovoorts. Alsof niet de mensheid te duizenden jaren lang met diezelfde problemen heeft rondgelopen. En waarom het problemen blijven is omdat de mens niet deugt. Dus je kan hem onder controle zien te houden, maar echt opvoeden tot iets wat je graag had gehad. Ja, dat is een onmogelijkheid. Dat is de frustratie van alle grootouders. Voor de ouders wil ik nou niet zeggen, die hebben gewoon Die lol van de kinderen die ze hebben, hoop ik dan maar. Maar vooruit maar weer. En zoiets, alsof dat niet een probleem is wat nooit oplosbaar is. En of wij de eerste zijn die vandaag of gisteren daarover hebben nagedacht. Een flauwekul is er toch. En er komt weer iemand die heeft uitgevonden hoe we de economie moeten veranderen, zodanig dat, enzovoort. En dan leggen ze dat uit en dan denk ik, waar heb ik dat toch gelezen? Dat is oud en soms al van ver voor Christus. Het is allemaal al geweest hoe je de staat moet inrichten, staatsinrichting. Kom je weer Plato terechten, laat me zitten. Het is allemaal, ja, van de flauwekul is het allemaal toch. Je moet gewoon toegeven dat het allemaal niet werkt, hoe je het ook doet. En als je het van de ene kant regelt, gaat het aan de andere kant fout en andersom. Want de mens deugt niet. Het enige wat de mens nodig heeft, is vergeving. Omdat hij niet kan staan voor God. Hij heeft een nieuwe natuur nodig. Hij moet wedergeboren worden, enzovoort. Maar dat wil men niet. En de duivel regeert de wereld door zoveel mogelijk verandering te brengen. Alleen het heet niet verandering, het heet progressiviteit tegenwoordig. Want men denkt abusiefelijk dat elke verandering vooruitgang is. Met als enige argument dat de klok nou eenmaal vooruit loopt. Ongeacht welke kant die op loopt, maar hij loopt vooruit. Dat heet vooruit. Dus elke verandering neemt tijd. Dat is dus vooruitgang. Wat een dwaasheid. Het is in de praktijk tegenwoordig al jaren achteruitgang. En wat wij vooruitgang noemen, dat is in werkelijkheid een afgeleide naar een volstrekte goddeloosheid, volstrekt gebrek aan normbesef enzovoort. En dat is een vast gegeven. En of zich dat per generatie herhaalt of niet, dat weet ik niet, daar heb ik me niet in verdiept. Maar dat dat gebeurt is duidelijk en dat het christendom als zodanig na verloop van tijd ook volkomen in elkaar zou zakken, is ook wat de Bijbel gezegd heeft. Dat is vervelend voor al die lui die de eeuwen door beweerd hebben dat het christendom de opbouw is van het koninkrijk van Christus op aarde. En dat de voltooiing van het christendom inhoudt de wederkomst van Christus, die dan op een gespreid bedje, dan wel gespreid troontje, kan gaan zitten, omdat wij zijn koninkrijk hier op aarde gebouwd hebben. Toch? Maar de Bijbel zegt nee, als de Zoon des Mensen komt, is het maar de vraag of je nog geloof vindt op aarde. Dat is één ding. En als zij in het geloof niet blijven, zullen ook zij worden afgesneden. Ik ga niet uitleggen waar het over gaat, maar het is Romeinen 11. Ze blijven namelijk in het geloof dus niet en worden afgesneden. En dan heb je nog dat wat er op tent nog van over is, dat gaat de Heer tegemoet in de lucht. Dat wil zeggen, hij heeft deel aan de opname van de gemeente en daarna is er helemaal geen gelovige op aarde, strikt genomen. Daar gaat het naartoe. Dus al die ideeën van we gaan iets opbouwen en iets tot stand brengen, ook als christenen, vergeet het maar rustig. Dat is niet wat er gebeurt. Integendeel, wij raken onderweg van alles kwijt. En wat men vroeger nog wel wist, weet men vandaag niet meer. In ieder geval, dat is mijn beleving. Dit is mijn levensverhaal, kan ik bijna wel zeggen. Dat is het eigenlijk. De frustratie van dat we met zoveel de Bijbel bestudeerden en wisten en leerden enzovoort. En we zijn die daar allemaal gebleven. Het is alles kwijtgeraakt. ingeleverd voor het zogenaamde wetenschap en voor de wijsbegeerde naar het wetsidee van het wetsidee en hoe dat maar heten mag. Ik zal geen namen noemen, maar de Bijbel ben je dan kwijt. Echt wel. En dat is de strijd, dat gij strijdt voor het geloof dat eenmaal aan de heilige overgeleverd is. Zo schreef Paulus het aan, of zo schreef Judas het aan zijn lezers. En Paulus schreef het aan, schreef aan Timotheus. Dat hij zou verdrukkingen leiden als een goed krijgsknecht van Jezus Christus. En daarna niemand die in de krijg dient wordt ingewikkeld in de handelingen des leeftochts enzovoort. Het risico namelijk is altijd geweest, Peter schrijft het ook, zij zullen van u een koopmanschap maken. Ze gaan het christendom, oké, de kerk. Ze gaan het christendom zien als een business, als een bedrijf. Met een management. Nou ja, of als een staat met een regering. En met kronen en wat het maar was. En als een bedrijf. Een koopmanschap heette, dat schreef Petrus. Ze zullen van u een koopmanschap maken enzovoort. Ja, dat is wat in de praktijk gebeurd is in de wereld als zodanig. En daarom staat er ook, niemand die in de krijg dient wordt ingewikkeld in de handelingen des leeftochts. Opdat hij die mogen behagen die hem tot de krijg aangenomen heeft. Dat zou zijn zorg niet moeten zijn, daar moet hij zich niet mee bezighouden. Hij moet gewoon strijden om het geloof te behouden. Dat wil zeggen, dat woord waarin men gelooft. En omdat het het eind van de avond is, lees ik ook nog Titus, of Timotheus 2, 2 Timotheus, sorry, 2 Timotheus 4, dus even een bladzijde omslaan, 2 Timotheus 4, waar Paulus min of meer afscheid neemt. En waar hij zegt in vers 7, ik heb de goede strijd gestreden. Vandaar dat hij tegen Timotheus zei, dat is wat je moet doen als krijgsknecht van Christus. En Paulus zelf neemt dan afscheid en zegt, ik heb de goede strijd gestreden. Namelijk, ik heb de loop geëindigd, de strijd voorgesteld als een loopbaan die men zou lopen, in de renbaan namelijk, als sport. Zo kun je het ook zien. Niet in mijn blijft het de strijd dan. En dan, ik heb het geloof behouden. De goede strijd is de strijd des geloofs. De loop die men zou lopen is een loopbaan van geloof of uit geloof. En daarvoor zou men bekroond worden. Beloond worden mag ook. Maar er staat, voorts is mij weggelegd de kroon der rechtvaardigheid. Dat wil zeggen, een rechtvaardige kroon, die heb ik verdiend. De kroon der rechtvaardigheid, welke mij de Heere, de rechtvaardige rechter, in die dag, dat is kennelijk de dag van Christus, in die dag geven zal. En niet alleen mij, maar ook allen die, die zijn verschijning lief gehad hebben. Nou ja, die strijd is dat dus. En nu weer toch zijn weer een bladzijde terug. Dan heb je nog net 1 Timotheus 6. Ja, maar ik lees eerst vers 10. Want de geldgierigheid is een wortel van alle kwaad, tot welke sommige lusthebbenden zijn afgedwaald van het geloof. Ik sluit aan bij wat ik zojuist zei over die leeftocht en wat het maar is. De bedienen van het woord van God, het bewaren van het woord van God, de prediking eventueel van het woord van God, is niet een bedrijfsmatige bezigheid. Dan gaat het namelijk fout. Maar hier zijn er sommigen dus om die reden afgedwaald van het geloof. Maar daarna volgt vers 12. Strijd de goede strijd des geloofs. Dus het is weer de strijd des geloofs. Dat is niet de strijd om te geloven. Dan kun je Timotheus niet aandoen. Om in zijn schoenen te schuiven dat hij moeite had om het evangelie of om het woord Gods te geloven. En Paulus al helemaal niet. Toch zegt hij, ik heb de goede strijd gestreden, ik heb het geloof behouden. Het is de strijd om vast te houden aan de waarheid. En u weet hoe het is met de waarheid. Het is de waarheid.
Niets anders dan de waarheid.
Heel de waarheid. En niets dan de waarheid. Ja. Hebben jullie? Dat is waar het over gaat. En ik zeg dan al, de Heer heeft ons in die 1200 bladzijden heel wat meer te vertellen dan dat wij door geloof zouden wedergeboren worden. Daar kun je moeilijk over doen, over die ene stelling, maar er staat heel wat meer in de Bijbel dan dat alleen. En dat is omdat de Bijbel niet over ons gaat, maar over God zelf. Dat is volkomen orthodox, wat ik nu zeg. De Bijbel is de zelfopenbaring van God. God openbaart zichzelf in zijn woord, spreekt over wie hij is. Nou, dat is abstract, er is weinig van te begrijpen, maar... En dus, hij spreekt over wat hij doet. En waarom hij het doet. En daarmee leren wij hem kennen. Zie? En dat zouden wij bewaren. En dat is inclusief dan dingen als restitutieleer... Dat het toch een vervelende term is, maar ja, zo heet het nou een keer. Dat soort dingen, dat soort, ja. En inclusief, ja, en de vloed van Noah was een vloed over de hele aarde. Ja, over de hele mensheid, de hele aarde. En niet wegredeneren, want het was een plaatselijke vloed. Als de plaatselijke vloed was, dan nog zijn alle mensen daar omgekomen. En bovendien waren moesten dan die dieren bewaard worden in de ark. Dus ja, je komt daar niet weg mee. Je moet gewoon consequent zijn en zeggen, ja, ik snap niet hoe zoiets kan, maar het staat in de Bijbel. En dat geloven wij gewoon. God riep Abraham uit der Chaldeeën, heeft die man echt geleefd? Je gaat hem toch ook niet aandoen om te zeggen, nou, het is maar een verhaaltje, het is maar een smoesje. Iemand zei, nee, maar het was Weinreb. Notabene de Jood Weinreb zei, nee, maar het is niet echt gebeurd. Ja, het is wel echt waar, maar het is niet echt gebeurd.
Spreek jezelf
tegen. Nee, maar dat moet je dan leren. Dat moet je dan leren. Dat is dan heel intelligent. En moet je dan leren dat het niet echt gebeurd is, maar het is wel echt waar.
En dan heeft het...
Ja, dat is precies hetzelfde. Het is volstrekte onzin allemaal. Maar daar worden we dan mee lastiggevallen enzovoort. En voordat je het weet, ben je Bijbel kwijt. Maar in werkelijkheid, dit... De Bijbel is een verslag van wat God gedaan heeft. En daarmee tegelijkertijd, dat is een van de wonderen van de Bijbel, tegelijkertijd een verslag van wat hij doen zou. En voor een deel al gedaan heeft inmiddels. Zodat we met grote zekerheid weten dat wat er daarvan nog niet gebeurd is, dat moet nog gebeuren. En zodat wij inderdaad goed zicht hebben op de toekomst. Op wat God zal doen in de toekomst alsnog. Enzovoort. En of het ons welkom is, of het ons uitkomt dat God het zo doet. Ja hoor eens, dat is een niveau dat je zo gauw mogelijk moet verlaten. Dat wil zeggen, zo gauw mogelijk je onttrekken aan het idee dat jij een waardeoordeel moet uitspreken over wat God doet. God doet het zo. Of we dat nou leuk vinden of niet, ons wordt gevraagd om het te accepteren en ons daaraan toe te vertrouwen. Ja, precies. En om daar een deel te hebben. Dat staat een paar keer in de Bijbel. Over God als de pottenbakker. Inderdaad. Hij doet wat hij wil. Alleen hij heeft gezegd wat hij doet. En waarom hij het doet. Enzovoorts. Het is niet zomaar iets. Vandaar dat je zo'n hoofdstuk hebt als Spreuken 8 over de wijsheid. Die was ik, de wijsheid, was bij de Heer. Al voor hij hemel en aarde maakte, of wat dan ook maar. Dat soort uitspraken. Het is niet zomaar een spelletje wat God doet. Een spelletje dat hij speelt met de schepping. Maar integendeel, hij voert een plan uit. Met overleg en alles. En hij maakt ons dat bekend. En de bedoeling is dat wij, wat wij van hem zo ontvangen, inderdaad... bewaren en daaraan trouw zijn tot eer van hem. En bovendien zullen we daar loon voor ontvangen. Ook dat nog, ja. Goed, wij zullen de Heer danken. Wij willen u dankzeggen, Hemelse Vader, voor de rijkdom die wij vinden in uw woord, waarin u zichzelf aan ons bekend maakt, waaruit wij mogen leren wat u gedaan hebt in het verleden, maar zeker ook wat u doet in het heden, waaraan wij deel hebben gekregen, en van waaruit wij ook mogen uitzien naar de toekomst, naar de vervulling van al wat de profeten gesproken hebben. Wij danken u dat we hier mochten zijn. En niet alleen deze avond, maar al zoveel jaren, om bijeen te komen rondom uw woord. En om daarvoor te buigen, los van enige andere belangen of zonder een dubbele agenda, maar slechts met één doel, namelijk om u te leren kennen, opdat dat woord, uw woord, uw levende woord, in onze harten zou worden geplant. Opdat het onze zielen zou zalig maken. Opdat het ons zou bekrachtigen in de genade. Omdat het ons zou leren te leven uit geloof en dus in het vertrouwen op uw belofte. En we danken u daarom voor deze avond. En we dragen elkaar aan u op. Vader, wees u ons nabij. En richt u ons oog, onze hoop, onze verwachting op u. Omdat we zouden leven tot eer van uw naam de dagen die ons over zijn in het vlees. Amen.